Goedemiddag gemeente. Jongens, meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een welkom voor alle gasten, kerkradio luisteraars en iedereen die verbonden is via het internet of later deze dienst zal beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee M.M. van Kampen uit Rotterdam. Van harte welkom. Collecte in deze dienst zijn er twee. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor volgende week, zondag 10 september 2017, om 9:30, in de Grote Kerk, dominee E.K. Foppe. Dan is het heilig avondmaal. En om 16:45 in de Exoduskerk, ook onze eigen predikant, dominee Foppe. Dan is het voorzetting en dankzegging van het heilig avondmaal. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en wij vangen deze aan met het zingen van Psalm 66, vers 4. En ik kijk even naar de predikant. Ik neem ook en vers 10. Hè? Vanochtend ging het te fout in, dus ik check het even.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 146 en daarvan vers 3, zalig hij die in dit leven, en vers 7, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Psalm 146, vers 3 en vers 7. Wij doen nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen daarna samen zingen uit Psalm 86 vers 4. Ben gewoon in bange dagen mij benauwd uit u te klagen. Psalm 86 vers 4. En ieder spreekt dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in 1 Koningen 17 en Lucas 4. We beginnen bij 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 24. Het gaat over een episode uit het leven van Elia, namelijk Elia bij de weduwe van Zarfat. In Koningen 17 vanaf vers 7. En het gebeurde, na verloop van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot Elia: sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar ze zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van, en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei ze tegen Elia: hoe heb ik het met u nu, man Gods? Bent u bij mij gekomen om me nog een gerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. En Elia nam het kind op en bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot zover de eerste schriftlezing. Hier vindt u ook de tekst, daar wijs ik u alvast op. En dat is vers 14. Ik lees die nog een keer. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. We nemen 1 Koningen 7 als uitgangspunt voor de preek. De Heere Jezus haalt deze weduwvrouw aan in Lucas 4. Dan houdt hij zijn eerste preek in de synagoge en dat valt verkeerd. En dan wordt hij in Nazareth verworpen, Lucas 4. En ik lees vers 24, 25 en 26. Vers 24. En Jezus zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Tot zover. We zullen samen nu eerst vragen om de zegen van de Heere voor ons. Laten we bidden tot God. Getrouwe Heere in de hemel, almachtige God, heilige Vader. Ook op deze zondag mogen wij komen voor uw aangezicht voor de 2e maal. Heere, om stil te worden voor u. Geef ons een indruk ervan dat u God bent. En dat u de hoog en de heilige bent. Heere, dat uw majesteit zo groot en hoog verheven is, dat wij alleen maar net als Elia ons klein kunnen maken. En net als Jesaja tot u moeten uitroepen in het licht van uw heiligheid: wee mijner, want ik ben een man van onreine lippen. Maar wat een genade dat u ons een weg gebaand hebt in het bloed van de Heer Jezus, zodat we met vrijmoedigheid toch tot u mogen naderen in zijn naam. Heren, we hebben zojuist gelezen hoe Elia bad een gebed. Heere mijn God, wat persoonlijk, wat intiem. Hij schreeuwde, hij riep naar u. Het was nood. Hij deed een beroep op uw almacht en op uw barmhartigheid. En dat gebed kwam aan. U antwoordde vanuit de hemel. Heere, leer ons bidden. We hebben dat nodig. Want uit onszelf, dan zijn we vaak zo gebedsarm. Heere, wij willen u danken dat u een hoorder bent van het gebed. Dat u weet wat er in een zucht ligt, als we niet verder komen dan een zucht naar u. U weet wat er in onze gedachten, in onze harten omgaat. En dan willen we u bidden of u ook deze middag, of u het wil overnemen. En of u wil zorgen dat uw eigen naam geëerd wordt. Heren, dat we onder het beslag van uw goddelijke woorden mogen komen. Deze oude geschiedenis, dat die nieuw mag worden, dat die dicht op mijn huid zal komen. En dat ik me aangesproken zal weten door uw woord en aangeraakt mag weten door uw Heilige Geest. Neem ons en kneed ons en vul ons. En zend ons dan ook om die woorden die we vandaag van u kregen aangereikt, om die weer te mogen doorgeven. Heren, we leven in bange tijden. Als het gaat over het wereldgebeuren, nucleaire proeven die worden gedaan, de spanning die toeneemt in het Verre Oosten, Noord-Korea. Spanningen die er zijn in de samenleving, ook in West-Europa. Gevoelens van angst en intimidatie, dreiging. En Heere, mogen we dan ons vanmiddag laven aan uw woord. Het evangeliewoord wat altijd weer spreekt van vrees niet. Heere, wij willen u bidden of u zelf ook uw kerk wil bouwen. Geef dat er een volk ook mag zijn in Gorinchem dat voor u apart is gezet. En dat voor u mag gaan en voor uw aangezicht mag leven. In heiliging, in toewijding aan u. Bewaar ons, Heere, voor grijsheid. U zegt in uw woord, was je maar koud of was je maar heet, maar omdat je lauw bent, daar hebt u een hekel aan. Dan spuwt u uit de mond. Was je maar een vijand van me, was je maar een vriend van me. Dan wist ik tenminste waar je stond, maar een lauwe christen, bewaar me ervoor, Heren. Bewaar me voor de grijze tinten. Het is niet zwart en het is niet wit. Het is niet zondig en het is niet gereinigd door het bloed van Jezus, maar het zit er ergens grijs tussenin. O Heere, geef dat we aan uw kant mogen vallen. Ook dat was de opdracht en de boodschap die Elia mocht doorgeven. Dien je nou de Baal of dien je nou de Heere? Zijn we nou werelds of zijn we nou heilig? Willen we nou bij God behoren, echt? Of schipperen we? Kies dan wie je dienen zult. Als de Baal God is, dient hem. En als de Heere God is, ga dan voor hem. Heere, wij willen u danken dat u een God bent die betrouwbaar bent. Wat u zegt in uw woord, dat meent u. U bent betrouwbaar in alle seizoenen van ons leven. U bent betrouwbaar in alle wisselvalligheden van ons leven, voor- en tegenspoed. U bent de constante factor die niet verandert. Uw liefde die niet vermindert. Uw trouw die nooit ophoudt. En daar we een beroep op mogen doen, wat is dat een wonder van genade. O God, we willen u bidden. Geef ons een gezegende dienst. U weet hoe wij in elkaar zitten, wat we nodig hebben ook. Zoals we hier zijn en zoals we hier zitten. Heer, we kunnen leeg zijn, we kunnen lek zijn, we kunnen op zijn, we kunnen moe zijn. Mogen we dan vanmiddag bijkomen, opladen, weer gevuld worden. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Heer, we kunnen ook met een hart vol met dankbaarheid zitten. Omdat we een week hebben achter de rug hebben waarin u ons zo heeft vertroeteld. Waarin we zoveel weldaden van u hebben ontvangen. Dat we met vreugde in het huis van de Heer gaan vandaag. Om daar met lof uw grote naam te danken. Dat is ook mooi, Heer, als we niet alleen maar komen om wat te halen. Een preek, een lied, een zegen. Maar dat we ook naar de kerk komen om u wat te brengen. Om liefde en lof voor u ten offer te brengen en te mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. We willen u bidden voor de kinderen, de allerjongste vanmiddag. En ook voor de alleroudste. Een oude opa, een oude oma, een grijzaard. Maar ook het kleinste kind en alles wat er tussenin zit. Heer, u hebt een boodschap voor ons. En mag die aankomen. Dat de kinderen het zullen begrijpen als het gaat over Elia. Een bekend verhaal uit uw woord. Maar dat ook ons zal aangrijpen. Heere God, wij bidden om uw zegen. Uw zegen voor uw kerk, voor deze gemeente. We bidden u om een zegen, Heere, voor ons land, voor degenen die over ons gezeten zijn, die over ons regeren, als er een formatie bezig is en het lukt maar niet. En o God, wilt u wijsheid geven. Wijsheid vooral ook aan degenen die bij u horen en die op posten staan als christenen die zo verantwoordelijk zijn. Daarom willen we bidden, Heer, in het bijzonder ook voor de christelijke politieke partijen en hun leiders. Geef dat ze als een Daniel pal mogen staan. Vul hen met de geest van wijsheid en kennis en verstand. Heer, we willen u bidden ook voor het Midden-Oosten. We willen u bidden voor het volk Israël. De spanningen die er altijd maar weer zijn. Heer, aan de grens van Syrië. We willen u bidden, o God, om uw spoedige komst in uw Zoon. Omdat de bedekking zal wegvallen. En omdat ook uw volk zich weer in u gaat verblijden. En het mag gaan zien dat de meerdere Jozef het gezicht heeft van Jezus van Nazareth. Heren, wat mag dat zijn, een heerlijke tijd. Als het zal zijn als het leven uit de doden. Wanneer uw volk uw Zoon zal aannemen. Mag die tijd spoedig aanbreken. Gedenk uw volk en kinderen, verdrukt en in moeite. De christen-Arabieren, de Palestijnse christenen, de kinderen van nu in verdrukking in de gevangenis. Wees hen in alle benauwdheid nabij. En Heere, hoor ons in de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus, waarop wij biddend pleiten uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 142 en daarvan vers 4. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Vers 5, ik riep tot u. En vers 7, voer mij uit mijn gevangenis. Psalm 142, vers 4, 5 en 7. Gemeente, kinderen, het gaat vanmiddag in de preek over een man, een vrouw en een kind. Die man is Elia, zijn naam betekent mijn God is de Heere. En die wordt genoemd in vers 24 van 1 Koningen 17 een man Gods. Een man die helemaal bij God hoort, dat zie je, dat merk je. En mijn vraag is eigenlijk aan het begin al van de preek, zou jij dat wel willen worden? Een man of een vrouw van God? Een kind van God? Een knecht van God? Een dienaar of een dienares van God? En hoe word je dat dan? Nou, van Elia staat in de Bijbel, het was een man van gelijke beweging als wij. Gewoon een mens, net zoals u en ik. Maar hij werd omgevormd tot een man van God. Hoe dan? Nou, hij was ook een man van gebed. En omdat hij een man van gebed was, werd hij een man van God. Als u meegelezen hebt hier in de schriftlezen, hebben we gezien dat hij een bovenkamertje had. Daar in het huis van die weduwe van Zarfat mocht hij op de zolder, een bovenkamertje, daar mocht hij logeren. En daar stond een bed en daar stond een bureau, een tafel en daar stond een stoel en een lamp en zijn bijbeltje en daar zocht hij zijn God. Hij had een bovenkamer, hij had een binnenkamer. Hij was een man van gebed en daardoor werd hij een man van God. Ik ga het ook hebben over een vrouw, een weduwvrouw. Die zijn er vanmiddag ook, denk ik. Vrouwen die hun man hebben verloren. En ik denk dat deze vrouw nog niet zo oud was. Want ze heeft nog een zoontje, een jongetje. En dat ventje was nog niet zo oud. Daar was dus verdriet in haar leven gekomen. Ze heeft veel geleden. En ze woont in Zarfat. En Zarfat betekent smeltkroes. Een smeltoven. Je zit in de smeltoven en het brandt, maar je verbrandt niet. Maar het is wel nodig om daarin gelouterd te worden. Nou, dat zullen we ook zien bij deze mevrouw. Ja, en dan dat kind. Dat kind, dat allereerste kind in de Bijbel, in het Oude Testament, dat van dat dood gaat en dat levend wordt. De eerste dode opwekking in de Bijbel. Dat is een geweldig iets. De rabbijnen, die zeggen, dat is een rabbijnse traditie, weet je wie deze jongen was, die zoon van de weduwe van Zarfat? Dat was de toekomstige profeet Jona. Ik weet het niet of dat wel of niet waar is, maar ik vind het wel een mooie suggestie. Trouwens, wat veel belangrijker is, niet of dit nou wel of niet Jona is, dat ventje, maar of jij en ik lijken op deze jongen, dat we ook van dood levend gemaakt zijn, hier van binnen. Dat we weten van geestelijk leven, wat God aan onze ziel gegeven heeft. Nou, ik zit boven de preek, gelouterd door het lijden. Denk aan Zarfat, lijden, smelten, beproeving. Gelouterd door het lijden. En we gaan drie gedachten uitwerken. Ten eerste gaan we letten op de profeet die luistert. Er staat in vers 8, toen kwam het woord van de Heere tot Elia. Een profeet die luistert naar Gods woord. Ten tweede gaan we letten op de weduwe die lijdt. Ze lijdt. Er staat in vers 12 bijvoorbeeld, ik heb geen broodkoek meer. En ik ben bezig met het laatste maaltje aan het bereiden en dan ga ik sterven samen met mijn zoon. Ze lijdt. Ze lijdt onder Gods hand. En ten derde gaan we letten op de jongen die leeft. Die leeft. Er staat in vers 23, zie uw zoon leeft. Een jongen die leeft door Gods kracht. Gelouterd door het lijden. We letten allereerst op de profeet die luistert. Ten tweede de weduwe die lijdt. En ten derde de jongen die leeft. Nou gemeente, kinderen. Ja, Elia is natuurlijk een bekend verhaal. De kinderbijbel, de basisschool, de zonderschool, de juffrouw, de meester, je vader of je moeder. Wie kent Elia niet? In die zin is de preek vanavond niet moeilijk. Je kan het nalezen in de kinderbijbel. Elia, die daar staat voor Ahab. En die zegt, de hemel gaat dicht. Er komt geen spetje regen meer. Tot op het moment dat God tegen me zegt, dan gaat er nou maar weer voor bidden. En dan gaat die hemel open. Maar de hemel gaat, die wordt van koper. De deur van de hemel gaat dicht. Er komt geen zegen, er komt geen regen. Er komt niks meer doorheen. Er komt een hongersnood. Maar de Heere zorgt voor Elia, want hij wordt gestuurd allereerst naar de Bekrit. En daar zijn dan die raven die hem voeden. Altijd van die spannende verhalen, die raven die hem voeden. Roofdieren, roofvogels eigenlijk. En dan wordt hij 's morgens wakker, ergens in het Overjordaanse. En dan ziet hij daar een zwerm zwarte raven. En die krassen, die maken hem wakker. En die hebben brood en vlees in hun snavel. En dat laten ze vallen zo voor de voeten van Elia. Zo zorgt de Heer, wat een wonder, voor zijn knecht. En dat wonder, dat herhaalt zich 2 keer per dag. 'S Ochtends, 's avonds. En de andere dag, en de volgende dag. En dat duurt een jaar lang. Een jaar lang. En dan staat er in de beek Krit droogde uit. Er was geen water meer. Gemeente, u moet u bedenken, het is honger, hongersnood. Er is schaarste, er is gebrek, er is economische recessie. En Elia wordt onderhouden. Elke dag weer dat wonder. Ik leef uit Gods hand. En als je elke dag dat wonder meemaakt, dag in dag uit, week in week uit, maand in maak uit, dan wordt het wonder gewoon. Dan moet je uitkijken of het wordt vanzelfsprekend, wordt de gewoonste zaak. Je gaat eraan wennen. Je gaat eraan wennen. Dat is ook altijd zo met de avondmalen. Bij ons was het ook vanmorgen voorbereiding avondmaal. Wat een wonder toen je voor het eerst aan het avondmaal ging. Dat was een wonder. De Heer nodigde ook mij. Ook ik voelde me aangesproken. Ook ik werd getrokken door zijn liefde. En nu gaat u al zoveel jaren en zo lange tijd aan het avondmaal. Kijk uit dat het wonder niet gewoon wordt. Want als het gewoon wordt, dan is het wonder eruit. Is God ook weg. En nou ja, dat droogt het op, zeg. Geen water meer, het wordt minder. Ja, en dan komt de duivel natuurlijk. De duivel die zegt tegen Elia, Elia, zie je wel, jouw God die zorgt niet voor jou. Je gaat toch nog sterven van de honger. De vastheid gaat ontbreken. Maar de Heere gaat hem wel leren om op hem alleen te vertrouwen. En dat is een les. Als we het gaan ontberen, dan gaan we het ook waarderen. Als je een paar graden verhoging hebt, dan lig je al uitgezet. Kan je niet naar je werk, kan je niet naar school. En dan lig je te rillen en dan lust er niks en alles komt eruit. En je bent slap en je zegt, oh wat een wonder dat ik eigenlijk gezond ben normaal. Als je het ontbeert, dan ga je het pas waarderen. Dan wordt het weer eens een wonder. Heren, mag het volgende week weer eens een wonder worden dat ook ik aan uw tafel mag zitten. Nou ja, dan is er geen water en dan zeg je verstand. Nou kom ik straks om. Maar het woord zegt, wees niet bezorgd, Elia, over wat je eten en drinken zult. Ik zal voor je zorgen. En mijn verstand zegt, ik moet de Heer een handje gaan helpen, want ik moet ook op zoek gaan naar water, want dat heb ik nodig. Dat zegt mijn verstand. Maar de Heer zegt, ik zal je de weg wijzen. Het woord zegt, hij zal u de weg wijzen. En hij zal u onderwijzen. Die weg van God is een wonderlijke weg. Ik weet niet of je dat in uw leven ook al ontdekt hebt. Gods weg, dat staat niet op een landkaart. Gods wegen zijn vaak onder water. Dat wil zeggen, ja, je ziet het eigenlijk niet. Uw voetstappen zijn in de zee. Dat wil zeggen, ja, ik zie niet waar die weg loopt. En toch gaat God zo zijn weg. Ook met Elia. En dan krijgt hij een bevel. Sta op en ga naar Zarfat. Nou zit ik bij mijn tekst. Ga naar Zarfat, naar Sidon toebehoort en woon daar. Ik heb mijn weduwe geboden om u te onderhouden. Dit is een heel uitzonderlijk bevel. En Elia heeft er heel geen zin in. Ga op, sta op en ga naar Zarfat. Zarfat, dat is buitenland. Ja, ik stuur je naar het buitenland. Zarfat, dat is de plek waar Izebel vandaan komt, de vrouw van Agab. En die de Baalsdienst heeft geïntroduceerd in Israël. En waardoor Israël te gronde is gegaan. En dan moet ik naar het centrum van dat heidendom. Dan moet ik naar waar de Baalsdienst hoogtij vier. Dan moet ik naar het hol van de leeuw. Zendt u me daar naartoe, heren? Trek ik helemaal geen zin in? Daar nooit. Dat is het wel het minste waar ik trek in heb. Maar ja, een knecht van de Heer, een man God. Die heeft niks in te brengen. Ik zal u onderwijzen. De Heere kiest de plek uit waar die mag wonen, waar die mag werken, waar die mag zijn. Ik heb dat niet voor het zeggen. Weet je, hebt u dat ook wel eens, dat botst? Dat je zegt, mij, als ik het zou voor het zeggen heb, ik zou graag. En dan zegt de Heere, maar ik wijs een andere weg. En dat loopt dan niet parallel. Gods wil en mijn wil. Gods weg en mijn weg. En dan gaat het botsen, dan knettert het. Dan schuurt het. Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt in mijn leven, hoor. En dat is lastig. Als je iets heel graag wil en het ligt op een presenteerblaadje en je voelt ook heel duidelijk in je leven, ja, God, dat is niet Gods weg. Een aantal jaren geleden, ik wilde graag naar het buitenland om daar wat te dienen. En dan kwamen ze spreken van de GZB. Zei, nou, we hebben gehoord dat u graag naar het buitenland wil. En we hebben voor u een vacature in Kenia. En als u tekent, dan krijgt u dat. En ik voelde zo duidelijk, dit is mijn wil, maar het is niet Gods weg. En een lastige tijd geweest. En toch zie je, als je gehoorzaamt en je eigen wil mag verloochenen als genade, dan word je in de weg van God wel gezegend. Sarfat, dat is niet het beloofde land. Wat moet dat voor Elia een kwelling zijn geweest? Daar in het hartje van die Baalsdienst bij Sidon, bij Sarfat. Dat is nog erger dan Sodom. En daar stuurt God je heen. En dan nog wat. In Sarfat, in Sidon, daar in het noorden van Israël, daar was ook hongersnood. Heren, wat moet ik daar doen? U gaat me daar onderhouden, maar daar is net zo goed schaarste en gebrek aan voedsel. Moet ik daarheen? En bovendien heeft de Heere beloofd, ik doe het via een weduwvrouw dat ik jou ga onderhouden. Maar een weduwvrouw, ja, die is heel behoevend. Die moet zelf geholpen worden. En gaat die mij onderhouden? Ik had liever gehad dat u me stuurde naar een welgestelde man die vele goederen voor vele jaren had opgelegd. Dat ik daar wat kon mee eten. Maar dan gaat de Heer zo'n weg tegen het verstand in. Heilig zijn, o God, uw wegen. En weduwvrouw. De Heer geeft wel een belofte. De Heer verwenst zijn kinderen niet. Bent u daarmee eens? De hemelse Vader verwenst zijn kinderen niet. Maar hij verzorgt ze wel. Het is geen luxe, het is geen comfort. Daar bij die weduwe van Sarfat. Maar je brood is zeker. En je water gewis. Ik zal voor je zorgen. De Heer heeft beloofd. Daar zal ik een vrouw gebieden om jou te onderhouden. En deze weduwvrouw, daar komt de Heer Jezus op terug in het Nieuw Testament. Het is eigenlijk wel bijzonder dat er oordeel en toorn van God was over het volk van God, Kanaan. 3 jaar en 6 maanden, 3,5 jaar. En dat nou de genade van God naar de heidenen ging, naar deze vrouw, deze heidense vrouw. En dat daar het heil, dat die vrouw meel en olie kreeg en in leven bleef. Dat deze vrouw het gaat meemaken, een preludium, een voorspel op Pasen, want haar zoon wordt weer levend. En Pinksteren, die geest komt in die dode jongen. Het heil wat God ging bereiden, daar in dat heidense land. Terwijl deze volk Israël tijdelijk voorbij ging. Wat een lessen. Wat een diepte zit hierin. Nou, wat doet Elia? Hij gehoorzaamt. Jona niet. Jona ging de andere kant op. Die wilde ook helemaal niet. Elia gehoorzaamt. En dan moet hij Kanaan door, de grens over en dan komt hij in Sarfat. Hij zit, even kijk, even de landkaart, Israël. Hij zit in het overjordaanse bij de beek Krit. En dan moet hij dwars door het noorden van Kanaan per voet reizen. En zo naar Sarfat in het noorden. Een reis van nou 120, 130 kilometer. Hij moet dus door het tienstammenrijk, waar koning Agab koning is, en die hem zoekt. Hij is gezocht door politie en justitie. Hij staat op de lijst van de meest gezochte mensen, want die Elia moet ik te pakken krijgen. Hij moet door dat land heen. En dat is een gevaarlijke reis. En zo gaat hij naar Sarfat. Hij zet toch zijn treden in Gods spoor. En hij wordt niet gearresteerd, daar zorgt de Heer voor. Hij reist daar incognito. Misschien wel een week lang. En wat ziet hij dan als hij dan naar het noorden van zijn eigen land trekt? Ja, er is honger. Er is honger. Hij ziet daar karkassen van dode dieren. Schapen, kamelen, runderen. Hij ziet daar uitgemergelde gezichten van kinderen, van mensen. Hij ziet daar verdorde aarde, vermagerd vee. Lusteloze, troosteloze akkers. Velden die verdord zijn, wijnstokken die verdroogd zijn, vogels die niet meer zingen. Het is één treurige boel, hongersnood. Dorre mat van droogte brandend. De Heere heeft zijn oordeel doen komen. Een vloek over het volk, geen zegen, geen regen, geen gunst. En als hij daar zo doorheen trekt, gemeente, denk ik dat hij ook priesterlijk gebeden heeft, deze profeet. Dat hij geleden heeft onder het leed van zijn volk, maar ook gebeden. Ach Heere, wanneer gaat u de hemel weer openen? Wanneer komt er weer zegen van u? Wanneer komen die plasregens van zegen weer? Ja, u geeft het pas als uw volk zich verootmoedigt. En hij keek om zich heen en keek naar de mensen en hij zag geen signalen van verootmoediging. Er zat nog niemand in zak en as, omdat hij tegen God zijn God gezondigd had. Dat was bij Nineveh wel anders, bij Jona. Maar hier bij Gods volk niet. Er was nog geen teken van omkeer tot God. En God geeft geen zegen dan alleen in de weg van verootmoediging en berouw en bekering en breken met de afgoden. En dat was er nog niet. Nou, gemeente, eerste gedachte. Een profeet die luistert. Hij luistert naar de Heer. Een weg die je zelf niet kiest. Een plek die je zelf niet mag uitkiezen. Maar toch een weg van de Heer. En daarin word je toch gezegend. Tweede gedachte. We leggen de focus even op deze vrouw. Deze weduwvrouw. Wie is dat? En wat heeft ze eigenlijk allemaal meegemaakt? Nou, deze vrouw die wordt eigenlijk in haar leven door de dood achtervolgd. Haar man is overleden, dat is een zeer aangrijpend iets geweest, een weduwvrouw. En nu ziet ze de dood voor ogen, want honger. Laatste maal gaat ze bereiden en dan zal zij en haar zoontje sterven. En straks zullen we zien dat ze blijft leven, maar dat dan toch uiteindelijk ook haar jongen, haar zoon, sterft. Zodat mijn dood voorhanden scheen. Wat heeft deze vrouw veel meegemaakt? Zo zijn er soms in de gemeente mensen die heel veel hebben meegemaakt. Er is een oud zondagsschoolvestje. De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf. Met grimmige kaken. Nou, dat geldt voor deze vrouw. Doodsangst. Dat is een grondangst bij mensen. Bij mij, bij u. Dat schuiven we eigenlijk maar zo dicht, zo ver mogelijk voor ons uit. Daar wil ik maar liever niet aan denken. En als dan de koning der verschrikking, dat is de dood, als die de vensters binnenklimt in je huis, en het komt zo dichtbij bij je teer beminde, ja, dan wordt het anders. Ik heb dat ambtelijk al zo vaak gezien bij mensen, gemeenteleden. Je leest over lijdensadvertenties. Je leest van verkeersongelukken, bedrijfsongelukken, van moord en doodslag. Je leest over lijdensberichten en je laat er je blik over gaan en je ziet een man en een vrouw, een onbekende. Je zegt, ja, 80, 90 jaar. Ja, dat zeg je niet zoveel. Die ken ik niet. En soms lees je een overlijdensadvertentie en dan denk je, hey, die heb ik gekend. Die hebben bij mij in de klas gezeten. En dan grijpt het je aan. En zeker als het je leeftijd is of nog jonger. Tjo, wat erg zeg. Gemeente, van de afgelopen week las ik een advertentie in het Reformatorisch Dagblad. Van een dominee die overleden was. En dat greep mij aan. Misschien heb je het ook wel gelezen, dominee van Belzen. Ik ken die man verder niet, maar 53 jaar. Nou, ik ben zelf 52. 1 jaar ouder dan ik. Een hartaanval op de kansel gekregen en overleden diezelfde dag, diezelfde avond. En opeens komt het dichterbij. Het is misschien raar dat ik het zeg, maar een dominee die moet ook sterven. Dus ik ook. Ja, dat weet je wel met je verstand, maar dan opeens. En een dominee moet dus ook zalig worden. Jazeker, die moet ook zalig. Kan dat trouwens, dat een dominee zalig wordt? Hij preekt er wel over, maar is hij het nou zelf eigenlijk wel? En dan opeens dan komt dat dicht naar je toe. Een doodsangst. Grondangst. Is de angel, is de prikkel er al uit? Door het evangelie van de Heer Jezus. Weet ik dat eigenlijk wel zeker? We zijn toch eigenlijk op reis, hè? We zijn toch op reis. Ja. Medereizigen naar de eeuwigheid. Daar gaan we toch naartoe. We zijn toch voorbijgangers. En waar land ik dan eigenlijk? De dood. Grimmige kaken. Verlies. Verdriet. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Ja, dat kan die vrouw wel zeggen. Heidense vrouw, buitenlandse vrouw. Daar de angst. Maar ik riep de Baal aan in al mijn nood, want dat was haar God.
Ja, o Babel, o Baal. Och werd mijn man door u gered. Toen die man zo ziek was. Maar Baal is wel een beeld. En die heeft wel een mond, maar die kan niet spreken. En heeft wel oren aan dat beeld, maar die kan niet horen. En die heeft wel ogen, maar die kunnen niet zien. En Baal stelde teleur toen het erop aankwam. En zo heeft ze haar man begraven. Dan moest ze verder. Ja, ik leef dan eigenlijk maar verder voor die jongen, want die heb ik dan nog. Ja. Nou, Elia kwam bij de stadspoort van Zarfat. Hij zag dat het een weduwe was. Een weduwe, niet de weduwe, dat wist hij niet. Wel een weduwe, zag hij aan haar kleren. En zij zag dat het een bijzondere man was. Een buitenlander, dat hoorde ze aan zijn accent. Heb je voor mij ook een beker koud water voor me? Oh, hij komt uit het buitenland, een vreemdeling. Maar hij is zonderling gekleed. Hij heeft een kamelenharen mantel en een leren riem. Dat is volgens mij een profeet uit Israël. Dat zag zij aan zijn kleren. En hij zag aan haar kleren dat ze een weduwe was. En ook al heeft ze veel, al ziet ze er slecht uit. Al is ze uitgemergeld. Toch heeft ze nog belangstelling voor die vreemdeling. Ik zal een beker koud water voor je halen. Kijk wel of ik het ergens kan vinden. En dan keert ze zich om en dan gaat ze op weg met de beker van, met de kruik van Elia in haar hand. Om water te halen. En dan draait ze zich om en dan roept Elia na. Heb je ook nog wat brood voor me? En dan staat ze aan de grond genageld. Want dat heb ik nou juist weer niet. Dat is er niet meer. Meneer, ik ben bezig met hout te sprokkelen. En ik ben bezig om mijn laatste maal te maken voor mezelf en voor mijn kind. En als we dat opgegeten hebben, ja, dan hebben we helemaal niks meer. En dan wachten we maar tot we sterven. U kunt niet vragen, alles is op. U kunt toch niet vragen om een laatste maal, om dat uit mijn eigen mond, het mond van mijn kind te sparen, om aan u te geven. Dat is te veel gevraagd. Weet je hoe ze dat zegt, gemeente, in vers 12? Zo waar de Heere, uw God, leeft. Ze noemt de naam van de Heere. Uw God, meneer. Het is nog niet mijn persoonlijke God, maar zo waar de Heere, de God van Israël, uw God, leeft. Ze noemt de naam van de Heere. Zeg, mevrouw, ik wil wat tegen u zeggen. Die Baal, die had oren, maar die hoort niet. Maar de Heere, de God van Israël, die heeft ogen, die zien wel. Die zien op ieder plekje van de aarde, ook hier in Gorinchem. En die zien ook dat plekje daar in Zarfat. Die zien ook in je huisje dat er gebrek is. Die zien onder miljoenen ook u in het oog. En de God van Israël, de naam noem je hier, de Heere, die heeft oren en die hoort je hulpgeroep. Ook al ken je hem nog niet. Hij hoort het wel, dat je ligt in banden van de dood. Ja. En dan gaat de Heere, de God van Israël, die ga jou wel beloven. En dan komt er een preek uit de mond van Elia, gemeente. En dat is een openluchtpreek. Daar bij de stadspoort van Zarfat. En dat is ook een genadeverkondiging. Want hij begint te zeggen. Je kunt meelezen hoe het vers voor vers. Er staat in vers 13. Maar Elia zei tot haar. Wees niet bevreesd. Dat zijn woorden van genade. Dat zien we zo vaak in de Bijbel. Hè? Dat is het begin, de inleiding van Gods genadeverkondiging. Wees niet bevreesd, vrees niet. Dat zien we zo vaak in de Bijbel. Abraham kreeg ook een openluchtprediking, 's nachts. Hij was bang. Tel de sterren in de nacht. Ik ben bang dat het op de dood uitloopt. Ik heb geen nageslacht. Wees niet bevreesd, Abraham. Tel de sterren in de nacht. Zo groot wordt je nageslacht. Daar zie ik herders in den velde. Naar de geboorte van de Heer Jezus. En dan komen de engelen die komen met een genadeboodschap. Wees niet bevreesd, want ik verkondig u heden grote blijdschap. Wees niet bang. Daar zie ik vrouwen bij het graf treuren en wenen. En de Heer, en de engel die laat het. Wees niet bevreesd, vrouwen. Want hij is hier niet. Hij leeft. Wees niet bevreesd. En als de discipelen daar in de nacht tobben in dat bootje en denken te vergaan en te verzinken, de wind tegen. En dan klinkt daar die stem, wees niet bevreesd, ik ben het. Openluchtprediking in de nacht. En als de oude Johannes straks op Patmos gevangen zit. En dan klinkt dat weer, openluchtprediking aan de oever van Patmos. Waar de zee, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste en ik leef en ik ben dood geweest en ik leef. Woorden van genade. Heerlijk evangeliewoord. Vrees niet. En als je dan kijkt om je heen. Of ik lees rouwadvertenties. Of ik lees mijn krant en ik kijk naar de berichten en denk, oh, wat leven toch eigenlijk een bange tijd. Wat zijn de dreigingen? Wat is er instabiliteit? En wat kan het opeens anders worden? Mondiaal. En op Europees niveau. Landelijk. Wees niet bevreesd. En elke prediker mag dat verkondigen. In Gods naam. En als hij wat anders verkondigt, dan is hij geen evangelieprediker. Dan is hij een wetsprediker. Woorden van genade, daar begint het mee. Maar ook de voorzieningen van genade. Dan zegt Elia namens de Heere tegen die vrouw, het meel in de pot en de olie in de kruik zullen niet ophouden. Die zullen niet ontbreken. Met andere woorden, duurzame genade. Blijvend zal ik voor je zorgen. Wat een belofte wordt. Dat zijn de voorzieningen van Gods genade. God blijft voor je zorgen. Goed is de Heer. En bij elke morgen keert zijn goedheid weer vrouw. Dat is de God van Israël. Die zorgt, die zegent, die zalig maakt. En dan het onderwijs van genade, want daar zit ook een les in. De Heere zal zorgen, staat er, dat er het meel in de pot en de olie in de kruik niet zal opraken, vers 14. Weet je wat er niet staat? Dat is het onderwijs. De Heere geeft zijn volk niet hele balen met meel. Of hele flessen en hele vaten voorraad olie. Zodat ze de eerstvolgende weken en de eerstvolgende maanden er tegenaan kan. Nee, God leert zijn volk, God leert zijn kinderen afhankelijk van hem te zijn. Voor elke dag genoeg. Maar niet al een voorraad voor een heel half jaar of voor een heel jaar. Afhankelijk van de gever blijven. Er is voldoende, maar God geeft mondjesmaat. Op maat. Dagelijks begenadigd. Een handvol, een beetje. Weet je wat er niet staat? Er staat niet, nou zal gaan de Heere zorgen dat die kruik overvol zit. En dat die pot overvol zit. Nee. Staat er niet. Die kruik is niet vol. Maar die kruik die raakt ook niet leeg. Die pot zit niet vol met meel. Maar de Heere zorgt dat de bodem nooit helemaal kaal wordt. Er blijft altijd een laagje op de bodem. Het wordt nooit leeg. Ziet u dat? Dat houdt je afhankelijk van de Heere. Dat houdt die weduwe en Elia dicht bij God. Dat wil de Heere graag. Dat wij niet los van hem raken. Dat we niet gaan vertrouwen op hele voorraden. Dat we niet rijk worden met de genade. In die zin dat we zeggen, nou ik ga de prat op. Nee, maar dat we elke keer weer opnieuw onze handen mogen uitstrekken en onze handen mogen ophouden in de verwachting. Ook vandaag zal God zorgen. Maar vanmorgen weet ik het nog niet. Dan moet ik weer mijn handen ophouden bij die gevende God. Weet je wat ze vroeger zeiden, die ouderwetse dominees, God zorgt dat zijn volk aan een kort touwtje vastzit. Zodat er tussen hem en tussen de Heere en zijn volk en zijn kinderen, dat er maar weinig speling in zit. We hebben een kort touwtje, zodat we dicht in de buurt van de Heere blijven. Want als het touwtje langer wordt, dan hebben we de neiging en als we loslopen, dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. De Heere houdt zijn volk dicht bij hem in de buurt. En dat hebben we ook nodig. Dag aan dag draagt hij ons. Dag aan dag. Ja. De Heere gaat daar wonderen doen, hoor, in dat land van Baal. In dat heidense land. De God van Israël gaat daar wonderlijke dingen doen. Dat gebeurde toen, hè, dominee. Meel, olie, flesje, pot. Dat is toch wel heel iets wonderlijk. Ja, zou dat nou echt gebeurd zijn? Ja, waarom niet? Het staat er in de Bijbel. En weet je, ik geloof dat het nog wel echt gebeuren kan, hoor, en ook gebeurd is. Ik heb in de voorbereiding van deze preek heb ik een mooi voorbeeld gevonden bij Corrie ten Boom. Hè, er is een film over en er zijn er mooie boekjes van haar over haar zwerfster voor God. En daar vond ik dit voorbeeld, Corrie ten Boom. Concentratiekamp gezeten, een zus verloren. En dan zegt ze dit, elke dag waren er 25 concentratiekampbewoners die ik van vitaminedruppels voorzag. Uit
één flesje dat onuitputtelijk bleef en pas leeg raakte toen er nieuwe vitaminepreparaten in het kamp aankwamen. Nou, dat geloof ik. Dat geloof ik vast en zeker. De Heere werkt, de Heere doet dat nog. De Heere doet dat nog. Ja. Waarom eigenlijk geen balen met meel en geen vaten met olie? Want dan had die mevrouw toch kunnen uitdelen, want er was overal honger en schaarste. En als ze de deur open kunnen zetten, als ze tegen de buurt en tegen de straat kunnen zeggen, hier is namens de God van Israël, hier is voedsel te krijgen. Dan heb ik van de God van Israël gekregen. Dat zou reclame voor de God van Israël zijn. En zo werkt God nou juist niet. Ten eerste zou dat gevaarlijk zijn geweest voor Elia natuurlijk. Die zou zo ontdekt zijn geworden. En bovendien, als je een hele voorraad hebt, dan komt er ook vaak wormen. En dan wordt het een beetje muffer. En dan gaat het stinken, die balenvoorraad. Nee, elke dag vers. Maar hoe het morgen is, kan ik niet bekijken. Maar ik weet wel dat God vandaag er is. En ik vertrouw dat hij er ook morgen is. Nou, gemeente, u snapt wel, toen ze dat ook ging ervaren samen met haar zoontje en samen met Elia. Ja, dan zit je wel anders aan je maaltijd, hoor. Hoe smaakt dat, mevrouw? Ja, wat zou ze geantwoord hebben? Hoe smaakt dat, mevrouw? Die wonderlijke broodkoeken. Het raakt me niet op. Het is een wonder. Hoe smaakt het? Terwijl iedereen honger heeft en omkomt. Hoe smaakt het? Dat is nou een vraag die ik eigenlijk aan u ook zou willen stellen. Ook aan mezelf volgende week. Als het bij ons avondmaal is in Rotterdam. Dan ga je volgende week aan de tafel. Je eet en je drinkt. En dan ga je weer terug naar je plekje. En ik zou je op je schouders willen tikken. En zou je weer vragen, hoe smaakte het? Ja, ik ben aan het avondmaal geweest. Ik heb gewoon een stukje brood op. En ik heb een stokje wijn gedronken. Waar smaakte dat nou naar? En dan hoop ik dat er iemand zegt van, dominee, weet je, het smaakte naar genade. Gelukkig. Ik heb geproefd en gesmaakt dat de Heere goed was. Voor mij. Ja, dan heb je een goede zondag volgende week. En anders is het wonder eruit. Wordt het gewoon. Ben je eraan gewend. Is de Heere weg. Dan proef je alleen maar een stukje droog brood. Zit er niks op ook. Een slokje zoete wijn. Maar het smaakte niet naar genade. Ik heb niet geproefd dat uw gunst daarin zat. En dat uw liefde en die wijn tot me kwam. Waar ik u zo intens dankbaar voor ben. Hoe smaakte het? Ja. Mag ik u een verhaaltje vertellen? Een verhaal uit de Chassidische literatuur. Chassidische Joden zijn Oost-Europese Joden, zijn bevindelijke Joden. Die hadden het natuurlijk ontzettend moeilijk en die waren arm in de tijd van begin 19e eeuw, begin 20e eeuw ook. Maar zeer dicht leven ze bij de God van Israël. Nou, de Askenazische Joden. Er zijn heel veel mooie verhalen over. Er is één verhaal, dat hou me even tussendoor, dat gaat over Rebbe David. Raf David. En hij was onderweg en hij ging, hij kwam weer terug en armoede enzovoort, ghettovorming. En hij ging bij een vriend langs en daar bij die vriend daar ging hij eten. En die vriend die zei tegen zijn vrouw, nou maak even wat eten klaar voor onze David en voor mij en voor jezelf. En die vrouw die schrok. Ze was geschokt want ze had eigenlijk alleen nog maar een beetje meel en geen korrel zout en zelfs geen olie. Moet u denken, hè? Ergens in Polen gebeurde dat. En geprobeerd om er wat van te maken. Ze sprokkelden wat hout en maakten een vuurtje. Ze draaiden met wat meel en water, van die meelballetjes. En ze zetten dat voor Raf David en haar man en voor haarzelf. Ze aten en David kwam thuis. Ze ging weer terug naar huis en hij zegt tegen zijn eigen vrouw, nou, ik heb toch een heerlijke maaltijd op. Het was toch lekker. Het was een delicatesse. Het smaakte voortreffelijk. Het leek een paradijselijk maal. Het leek wel alsof het gekruid was met de specerijen uit de Hof van Eden. Nou ja,
Als iemand dat als vrouw, als je dat hoort van een man, hoe een ander zo gekookt heeft, dan denk je als vrouw, hé, daar moet ik meer van weten. Want, dus dat deed die vrouw van Rebbe David. En na verloop van tijd ontmoeten ze die andere vrouw, zegt van, hoe heb je die maaltijd klaargemaakt destijds voor mijn man? Want daar was ze helemaal weg van. Wat voor recept heb jij gebruikt? Zeg, ja, het was maar meel en water, meer niet. Ik snap dat niet. Ja, maar die man, ja, het smaakte paradijselijk. Ja, ik snap het. Oh, zegt ze. Wacht. Nou weet ik het. Toen ik het bevel van mijn man kreeg om mijn maaltijd klaar te maken, had alleen nog maar meel en water, meer niet. En toen ging ik hout sprokkelen. Terwijl ik hout sprokkelde, heb ik de God van de hemel gebeden. O God, ik heb niks dan u. En u hebt de Hof van Ede. En zoudt u nou alstublieft, terwijl ik mijn maaltijd aan het klaarmaken ben, eenvoudiger kan het niet, zou u nou alstublieft met wat kruiden uit de Hof van Ede mijn eenvoudige maaltijd willen bereiden. En ik denk dat God dat verhoord heeft en daarom smaakte het zo goed. Een recept uit de hemel. Volgende week aan het avondmaal. Ja. Stukje wit brood, meer niet. Wijn, meer niet. Maar als de Heere dat nou met eeuwig gesproken kruid. Met specerijen uit de Hof van Ede. Dan gaat het voor uw mond smaken naar tere genade. En daar mocht ze op hopen, deze vrouw. Daar mocht ze op hopen. Waarom? Nou, er staat, het zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen gaat geven op de aardbodem. Nou, gemeente. Nou wordt ze getest. Nou heeft de Elia dat beloofd, maar hij heeft er wel bij gezegd, nou moet je dat gaan klaarmaken. Maar eerst een stukje aan mij geven en dan pas voor jezelf en voor je kind. En nou wordt ze getest. Gelooft ze de belofte van de God van Israël, van die vreemde man? Misschien denkt ze wel, ja, die man die kan me nog meer vertellen, maar dat gaat zo tegen mijn moeder natuur in, het allerlaatste maaltje. Ja, ik wil het uit mijn eigen mond sparen, maar dat geef ik aan mijn kind. Dat geef ik aan mijn kind. Dat geef ik niet aan de vreemdeling. Ja, maar de God van Israël had beloofd, ja, die God van Israël kan me nog meer, die ken ik helemaal niet. Of gelooft ze wat die vreemdeling zegt over de God van Israël, dat waar is? Je hebt een belofte van God gekregen. De mail zal niet ophouden. Ja, maar ik heb er nog niks van gezien. Ik kan het niet van tevoren testen. Ik heb er nog niks van gezien. Je hebt het wel in de belofte, maar je hebt er nog niks van gezien. En dan zien we, o vrouw, groot is uw geloof. Als ze het waagt op het woord van Elia. En als ze gelooft en gehoorzaamt. En dan maakt ze die koek en dan geeft ze het eerste stukje aan de Heer. Eigenlijk aan de man God. En eigenlijk in de man God aan de Heer. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat doet ze. Ze spaart het uit haar eigen mond, uit de mond van een kind. Eerst aan die ander. Eerst aan de Heere. En de rest, die wordt geschonken. Dat is geloof. En daarom haalt de Heere Jezus deze mevrouw aan. Omdat deze mevrouw geloof kent in de belofte die de Heere aan haar gaf. Geloof oefende. Nou, en zo hebben ze het goed daar in het huis van geluk. Het is toch mooi daar, die Elia, die heeft daar wat eenzaam, die is niet meer eenzaam, die zit daar niet meer bij de raven, die zit daar bij die mevrouw. En de Heer onderhoudt ze, alle drie. Ze mogen daar samengebracht zijn door de Heer. En ze hebben daar elke dag gegeten. En ik denk ook dat ze, toen ze aan de maaltijd gingen, voordat ze aan de maaltijd gingen, dat Elia tegen die vrouw en tegen dat jochie zei, zullen we eens hem verbidden? Zullen we verbidden? Nee, we gaan de Heer, mijn God, we gaan hem eerst danken. We gaan hem danken dat de meel nog niet op is. En het olie nog niet op is. Dat we weer van hem eten en drinken hebben ontvangen. En daar werd in dat kleine huisje, daar in het hol van de Baalsdienst. Daar werd de God van Israël aangebeden, verheerlijkt en groot gemaakt. Nou, ik wou dat ook amen kon zeggen, maar er komt nog een staartje aan. Laatste gedachte, ga ik mee eindigen. Dan gaat het een tijdje goed en mag een tijdje leven op de weldaden van de Heer. En dan komt er een crisis. Na verloop van vele dagen, vers 17, gebeurde dat de zoon ziek werd en stierf op haar schoot. Nou, dat is wel heel wat anders, zeg. Het huis van de maaltijd wordt een klaaghuis ernaar. Ze zijn wonderbaar gespijzigd.
En dan de komende maanden, een en al tegenslag. Een jongen die ziek wordt, niet meer lacht, niet meer spreekt, en in haar armen, op haar schoot, de laatste adem uitblaast. Dat is het meest erge wat je je kan voorstellen. Als je een kind verliest in de moederschoot, ik weet niet wat het is, maar dat is verschrikkelijk. Maar als je je kind verliezen moet op je moederschoot, en dan kijkt ze met dat kind op schoot, dan kijkt ze naar dat kind en dan kijkt ze naar Elia en dan zegt ze, ben je nou gekomen, hoe heb ik het nou met uw man God? Ben je nou gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Is dat een straf van God? En dan geeft Elia geen antwoord op. En dan zegt Elia, vers 18, vers 19, zij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Doet ze dat? Nee, ze is heel apathisch, volkomen passief in tranen. Heeft dat kind vast. Geef mij uw zoon. En dan staat er. En hij nam haar zoon. Dat dode kindje. Dat dode ventje. Hij nam het van haar schoot vandaan. En hij neemt het op zich. Hij neemt die dood over. Denk bij deze Elia aan de Heer Jezus. Hij neemt het op zich. En dan gaat hij naar zijn bovenkamer. Ze hadden een trappetje zo. Een buitentrappetje daar. Bij die huisjes. En hij neemt dat dode kindje op zich. Draagt het voorzichtig. Buittrappetje op naar zijn bovenkamer. En dan legt hij het neer op zijn eigen bed. En dan gaat de deur dicht. Daar is hij alleen met dat kind en met God. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat hij bidden. Geef mij uw zoon. Dan gaat hij bidden. Een ontmoetingsplek waar hij de nood van een ander voor de Heere gaat neerleggen. En dan begint hij te bidden en hij riep de Heere aan. Heere mijn God. Heere mijn God. Ook hij snapt het niet. Heere, hebt u nou deze weet u zo wonderlijk verzorgd en haar zoon. Moet hij nou door middel van ziekte, moet nou alsnog de dood het gaan winnen? Hij snapt het niet en hij is verbijsterd en hij legt voor de Heere neer een klacht. Hij protesteert bijna in zijn gebed. Hij roept het en schreeuwt het uit. Maar dat is wel de weg, gemeente, waarin de Heere nou zijn eigen werk gaat verheerlijken. Door de smart van die weduwvrouw heen en door die worstelingen van Elia. Om uiteindelijk het paaswonder te gaan verrichten. Opstanding uit de doden. Leven uit de dood. En dan legt dat ventje op dat bed van de man rot. En dan strekt Elia zich 3 keer uit over dat ventje. Wat is dat? Ja, ik weet ook niet precies wat dat is, maar ik vermoed dat dat een beeld is van, hij maakt zich één met dat ventje. Hij identificeert zich met die jongen. Hij wordt één met de doden, zoals de Heer Jezus één wordt. Ja, de dood ook inging. Daar ligt Elia horizontaal als het ware over dat kind. Hij staat niet boven dat dode ventje. Hij voelt zich niet beter, maar hij identificeert zich met het ventje. Zo heeft de Heere Jezus zich één gemaakt met zondaars. Ja, zelfs één gemaakt in het graf op het doodsbed gelegen. De dood ingegaan. 3 keer. En de Heere Jezus is na die derde keer, op die derde dag opgestaan. En na de derde keer, dan staat Elia op. Ik leef. En dat ventje staat ook op. En gij zult leven. Identificatie. En hij roept de naam van de Heer aan. O Heere, wilt u leven geven? Ongekend gebed, nog nooit gebeurd. Toen hoorde God, staat er. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde terug. Pasen in de knop. Pinkster in de knop. De geest komt erin. Opstanding uit de dood. En dan staat er in Elia, die nam het kind op, het levende kind. En dan gaat die trappetje weer af. En hij brengt het, vers 23, van het bovenvertrek naar beneden. En hij gaf het aan zijn moeder. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Wat een ongekende vreugde. Zie, uw zoon leeft. Beeld van de Heer Jezus die datzelfde deed bij de jongeling van Nain, bij de dochter van Jairus. Ik ga er verder niet op in. Geef mij uw zoon. Mag ik dat nog tenslotte toepassen? Ik wil dat toepassen op geestelijk. Er kan rouw zijn bij een gelovige vader en een gelovige moeder, omdat een kind geestelijk dood is.
Je hart klopt niet voor de Heer Jezus. Ik zie dat mijn kind niks met God heeft. Een hekel aan God heeft. Het is geestelijk dood, mijn kind. En dat kan erg, daar kan je onder gebukt gaan. Geef mij uw zoon. We zien dat Elia een schakeltje is. Hij staat niet boven dat kind. Hij komt niet, nee. Hij identificeert, hij wordt kind met de kinderen. Hij bukt heel laag neer, als het ware. En hij bidt. Heere, gun leven aan zijn ziel en dan gaat hij u loven. Misschien is dat ook wel een goede tip voor ouders. En voor onderwijzers en voor dominees en voor mensen die met jongeren omgaan. Eén maken in liefde naast te gaan zitten. Niet erboven blijven staan. En bidden in geloof. Heere, u alleen kunt ze levend maken. En dan eindigt het met die prachtige belijdenis. Toen zei die vrouw, nu weet ik dat u een man Gods bent. En nu weet ik dat het woord de waarheid is. Wat een heerlijke belijdenis. Het ging door de geloofsbeproeving heen. Nu weet ik. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Eén ding weet ik zeker. Dat hij die een goed werk in mij begonnen is, dat hij dat zal volbrengen. Wat weet u nou zeker? Wat weet u nou zeker als het gaat over geloof, over God, over je ziel, over de Heer Jezus? Eén ding weet ik zeker, dominee. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Vroeger was ik blind. Nu zie ik. Dan weet je genoeg. Eén ding weet ik zeker. Wat weet je nou zeker? Die vrouw zegt, één ding weet ik zeker. Dat u de man Gods bent. Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat hij mijn zaligmaker is. Als je dat zeker weet. Wij weten, zegt Paulus. Als dan je aardse tabernakel wordt afgebroken. Dan mag je weten. Een gebouw van God te hebben in de hemel. Dit weet ik vast. Eén ding weet ik zeker. Nu weet ik, zei McChane, die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Die een dubbele zegen geeft. Hij geeft genoeg genade om vandaag te leven. Hij geeft onderhoudende genade. Maar hij geeft ook het leven uit de dood. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Amen. We gaan zingen.
We zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw kostbaar woord. Heren, wat een aangrijpende geschiedenis eigenlijk, waarin het ging over dingen die wij meemaken in ons leven. Als uw weg anders is dan mijn weg, om het met u eens te worden, is toch gezegend. Heeft toch wonderlijke dingen meegemaakt, Elia, daar in Sarfat, hoewel dat tegen alles inging wat hij voelde in zijn hart. Uw weg is toch de beste, Heren. Wat een genade als we daarin als onder u mogen komen. We hebben het mogen hebben over een weduwvrouw. Met veel verlies, met veel tranen, veel smart. Veel meegemaakt. Maar de Heere, de God van Israël, die leeft. En ze heeft het ervaren dat u oren hebt om te horen. Ogen die ook haar zagen. Een helpende hand. Heere, het was geen overvloed, maar er was ook geen gebrek. U gaf genade voor elke dag. Mijn genade is voor u genoeg. Daar mogen we het mee doen, daar mogen we de week weer mee ingaan. Aanvullende genade als we denken, Heren, ik ben op, ik ben leeg, het kan niet meer. Dan geeft u toch weer dat er een bodempje komt. In de pot en in de kruik. Toch weer genoeg om door te gaan. Kracht om door te gaan. Om het kruis te dragen, om te lijden, om te strijden, om te leven, om te dienen, om lief te hebben, om lief te houden. Om trouw te blijven, om trouw te zijn. Dank u wel voor uw wonderbare genade. Dank u wel dat u God bent die leeft, maar ook leven geeft. Dat u leven gunt aan dode zielen. Ook van kinderen. Ook van oude mensen. Op voorbeden en op eenwording. Dat we er maar niet boven staan, maar blijven bidden. Ook voor de kinderen van de gemeente. Of ze mogen voor u mogen leven. Dat hun hart voor u mag kloppen, Heer Jezus. En dat wij als ouderen daarin niet zullen achterblijven. Zo dank u voor deze dag. Geef ons een goede, gezegende week. En gaat u met ons mee. En geef ons een dankbaar hart. Voor dat stukje brood. En voor drinken. En dat we zo ook mogen toeleven naar volgende week. En dat het mag smaken naar genade. Gekruid uw gaven. Met de specerijen uit de Hof van Eden. Gezegend en geprezen zij uw naam, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.